Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners kijken we naar een workation. Wat zijn de voor's en de tegens? Er is werk voor iemand met groene vingers in een van de mooiste tuinen van Nederland. En in AI in actie, een tool waarmee je geschreven tekst tot audio kan maken met een stem die je zelf kunt klonen. Nou, klinkt allemaal heel spannend. Eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Er zijn weer flink wat ZZP'ers bijgekomen.
Ja, in de afgelopen 10 jaar zijn er 700.000 bijgekomen. We zitten inmiddels op 1,6 miljoen ZZP'ers.
Weet je niet zoveel?
Ja, ik dacht dat we rond de 1 miljoen
zaten. Ja, dat dacht ik ook, ja.
Maar 1,6 miljoen, ondanks al die inspanningen die er zijn om dat aantal omlaag te brengen. Nou, dat blijkt allemaal uit cijfers van de Kamer van Koophandel.
En wie worden er dan vooral ZZP'er?
Nou, hele jonge en wat oudere mensen. Want de groep van 0 tot 24, daar is de groei sterk te zien.
Mm-hmm.
Benieuwd hoeveel 0-jarigen daar dan echt bij zitten, maar goed.
Okay.
En 65-plussers, die laten ook een grote groei zien. En vooral dan de 70-plussers. Nou, bij de jongste ondernemers denkt de KVK dat dat gebeurt tijdens de opleiding. Dus dat je naast je school al een beetje gaat ondernemen. En niet heel verrassend, bij de ouderen is het een welkom aanvulling op het pensioen. Of gewoon de behoefte om actief te blijven.
En even wat je zegt, hè, er zijn heel veel pogingen om die aantal ZZP'ers naar beneden te krijgen. Borslap wilde er helemaal niet zo'n, ja, behalve als het echt een ZZP'er is, maar de rest niet. Maar aan de andere kant, dit klinkt toch hartstikke positief. Dat studenten naast hun
opleiding al
iets gaan werken. Ja. En dat mensen langer doorwerken en gewoon lekker gaan ZZP'en, toch?
Ja, ik denk dat dat in deze groepen zeker hartstikke goed is.
Dat lijkt mij goed. Man-vrouw, hebben we daar nog verdeling over?
Ja, de groep vrouwen die groeit harder onder de ZZP'ers dan de mannen. Maar uiteindelijk zijn er nog steeds wel meer mannelijke ZZP'ers, namelijk 61%.
En die vrouwen, komen die er vooral bij in de zorg?
Ja, dat denk je dan natuurlijk meteen. En dat is ook voor een belangrijk deel zo. Want dat waren er in 2014 nog 65.000 en in 2024 150.000.
In de zorg, zo.
Dus ja, een behoorlijke groei. Maar, zegt bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers, Josette Dijkhuizen, zegt dat in Business Insider, het beeld is dat vrouwen inderdaad allemaal in de zorg en in het welzijn werken. Maar de meeste vrouwen werken gewoon in de zakelijke dienstverlening. Als communicatieadviseur of zelfstandig advocaat bijvoorbeeld.
Ja, nou, dat is ook helemaal terecht. Eigenlijk, ik moest deze vraag van jou stellen, maar het was natuurlijk ook wel een beetje een foute vraag van mij. Toch?
Ja, dat leg ik jou als man in de mond.
En dan leg je mij nu in de mond en dan krijg ik er straks weer problemen mee.
Ja.
Maar goed, als je dit er gewoon in laat, dan komt dat goed. Goed, we blijven even in de man-vrouw vergelijking. Het CBS signaleert dat er steeds minder gezinnen zijn waar alleen de vader werkt.
Ja, vorig jaar had bij 13% van alle gezinnen met minderjarige kinderen alleen de vader een baan. En in 2013 was dat nog 19%. En het CBS heeft het dan over 1 verdiener stellen.
Mm-hmm.
Maar ze zeggen er wel meteen bij dat dat dus inderdaad vaak de vader is die dan als enige werkt.
Ja.
Nou, er zit ook nog wel wat rek in, want het CBS hoorde van 25% van de vrouwen die nu niet werken dat zij onder voorwaarden wel zouden willen werken.
En welke voorwaarden zijn dat dan?
Nou, dicht bij huis kunnen werken, het gewenste aantal contracturen. Nou, dat zal dan wel om deeltijd werken gaan. En de mogelijkheid om werk en privé goed met elkaar af te stemmen en thuiswerken.
Mm-hmm.
Nou, ze hebben wel wat nootjes op hun zang. Maar goed, dan zouden ze dus wel willen overwegen om meer te gaan werken. En 2/3 van de vrouwen die al wel werken willen ook onder voorwaarden wel meer uren gaan werken. Ik denk een beetje vergelijkbare voorwaarden. Maar dat speelt dan vooral als het gezinsinkomen wat laag wordt om de levensstandaard die ze gewend zijn aan te houden.
Goed zo. Dan, AI gaat toch echt banen kosten?
Ja, vorige week kwam het Amsterdamse techbedrijf Bird, eerder bekend als MessageBird volgens mij, met het nieuws dat 90 van de 570 medewerkers moet op zoek naar een andere baan omdat AI hun taken heeft overgenomen. En nou, een week daarvoor kwam Klarna ook al met het bericht dat hun AI-assistent in een maand 2,3 miljoen klantservice chats had uitgevoerd. Dat is ongeveer 2/3 van het totaal.
Zo.
En dat wordt normaal gedaan door 700 voltijd medewerkers. Nou ja, de klanten bleken vervolgens ook nog eens dik tevreden te zijn over de afhandeling van hun klachten. Nou, misschien moeten we daar eens even een AI-expert over bellen. Want ja, wat moeten we hier nou precies van vinden? We zouden dat bijvoorbeeld kunnen doen met Remy Gieling.
Laten we dat gaan doen. Remy, ben je daar?
Ja, zeker.
Dag Remy, goed je te zien. Ja, jij zit helemaal in de wereld van AI. Ik dacht, daar gaan we, toen ik dit hoorde.
Ja, ik kan me dat goed voorstellen. We hebben altijd geroepen, het valt allemaal wel mee. Banen gaan veranderen, ze gaan niet verdwijnen. Maar je ziet nu toch langzaam maar zeker een aantal van die techgiganten, ook in Amerika, maar dus ook in Europa, in Scandinavië, nu ook in Nederland. Ja, die een aantal functies met AI toch kunnen gaan vervangen.
Ja, dat is het grappige eraan. Wat jij net zegt, er werd altijd gezegd, ja, er is werk genoeg en banen zullen veranderen en niet verdwijnen. Nou, dat moet je eens een keertje zeggen tegen de mensen die bij Bird, wat vroeger MessageBird heette. Want die zijn gewoon heel snel hun baan kwijtgeraakt. Dus ja, is het niet wat optimistisch gedacht altijd, banen zullen veranderen en niet verdwijnen?
Ja, in het geval van Bird zegt oprichter Robert Viss wel dat ze hun uiterste best doen om het gros van die banen, ja, de mensen te gaan herskillen.
Ja.
Zodat ze elders in de organisatie alsnog nuttig werk kunnen doen wat meerwaarde heeft voor onze eindklanten.
Ja.
Maar hij zegt ook wel, ja, ik maak me wel zorgen voor bedrijven die geen behoefte hebben aan dit soort technisch talent. Hij noemt bijvoorbeeld inderdaad bijvoorbeeld de supermarkten. Hij zegt, ja, als daar ook deze automatiseringsslag doorzet, dan maak je zich wel zorgen over wat er met de maatschappij gaat gebeuren.
Ja, hij zei zelfs, ik weet niet of het goed is voor de mensheid. Dat bij Klarna klonk ongeveer ook hetzelfde. Dus ik weet niet, Remy. Ik dacht elke keer, god, dat AI hartstikke lekker. Maar misschien moeten we daar toch wat meer over nadenken.
Ja, kijk, alle onderzoeken, als je kijkt naar de grote onderzoeksbureaus ter wereld, van McKinsey tot Forrester, die laten wel zien dat er naar verluidt de komende jaren nog steeds veel meer banen bij gaan komen dan dat er gaan verdwijnen.
Mm-hmm.
De komst van AI zorgt er ook voor dat er heel veel nieuwe banen bij moeten komen, van AI-ethici tot prompt-engineers die chatbots heel goed kunnen manoeuvreren op welke antwoord ze wel en niet willen mogen geven. En ook het World Economic Forum heeft dat becijferd. Dus ja, de soep is niet zo heet als dat het gegeten wordt.
Maar deze soep klinkt wel heet.
Ja, voor een aantal individuen zal het inderdaad gewoon heel vervelend zijn. Als je skillset heel erg richt op één specifieke niche, één specifieke branche, er komt inderdaad zo'n AI-bot die dat kan gaan vervangen. Ja, dan is dat vervelend. En je bent misschien niet meer flexibel genoeg om daarin mee te bewegen.
Ja, ja.
Ik vermoed, eerlijk gezegd wel, dat inderdaad in de wereld van zeker die customer support systemen, dat daar de eerste harde klappen gaan vallen. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat dat bedrijven die daar veel medewerkers in dienst van hebben, dat die investeren in heel snel die skilltransitie.
Ja, ja. Wat is de volgende sector waarvan je zegt, ja, dat blijkt eigenlijk wel heel goed met AI wel te kunnen, in plaats van dat het een inferieur product is?
Ik denk, als je vraag is inderdaad, waar gaat het nog meer naartoe? Is dat we ervan uit moeten gaan dat meer en meer taken die voorheen menselijk cognitief vernuft vroegen, ja, dat we die gaan automatiseren. Dat we er ook met elkaar zo over gaan nadenken. Ja, wat doe ik eigenlijk voor cognitief werk, als professional? En in een hypothetisch scenario dat een AI-chatbot diezelfde redenaties kan doen, dezelfde kennisextractie of zelfs de communicatievaardigheden.
Ja.
Ja, wat is mijn toegevoegde waarde dan nog?
Ja, maar even, alle luisteraars van BNR, nou laten we zeggen bijna alle luisteraars van BNR, doen cognitief werk.
Ja, dat klopt.
Dus daarom zeg jij dus tegen al die mensen, dit gaat ook jou raken.
Ja, ik denk het wel. Want McKinsey, een van die grote onderzoeksbureaus, die ook denk ik heel veel denken te gaan kunnen verdienen aan deze technologie de komende jaren, die heeft laatst becijferd dat specifiek die generatieve AI, dus die technologie achter die taalmodellen, omdat ze zoveel van het cognitieve werk kunnen gaan ondersteunen en misschien wel overnemen, dat het 2,6 tot 4,4 trillion dollars aan de wereldwijde economie kan gaan toevoegen, omdat bedrijven zoveel efficiënter en schaalbaarder kunnen gaan werken.
Ja. We zien een blik op de toekomst. Dankjewel, Remy Gieling.
Dankjewel. Hè.
Nou, toch interessante materie. Ik denk dat we hier een keer een hele uitzending over zouden kunnen
maken. Lijkt me een heel goed idee.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om workations. Waar hebben we het dan precies over? Hoe werkt het? En waar draagt het aan bij? Nou, deze gast begon er 9 jaar geleden heel naïef aan.
We hadden geen ervaring met in het buitenland werken. We wisten niet waar we terecht kwamen. Wat voor villa, wat voor internetverbindingen.
Nou, hij was er vroeg bij, maar sinds corona begint het werken vanaf een vakantiebestemming aan populariteit te winnen. We merkten dat we thuis konden werken en daarop ontstond meteen een vervolgvraag.
En als ik dan vanuit huis kan werken, kan ik dan ook uit een vakantiehuisje werken.
Ja, echte wetenschappelijke data over workations, dat dat is er nog niet, maar wel naar het fenomeen werken in een vakantiesetting.
Er is al jarenlang onderzoek naar dit soort versmeltingen van werk en vakanties. In het verleden noemden we dat wel eens MICE-toerisme. Dat staat voor meetings, incentives, conferences, exhibitions.
En oké, een workation kan dus. Maar waarom zou je het eigenlijk doen? Word je er bijvoorbeeld productiever of creatiever van?
Of het de productiviteit en creativiteit daadwerkelijk verhoogt? Daar heb ik nog geen duidelijke bevindingen over gelezen. Alleen anekdotisch bewijs.
En de impact die al dat vliegen heeft op het milieu? Wat hoort de werkgever die jaarlijks workations aan zijn personeel aanbiedt daarvan die medewerkers over terug?
Feedback weinig. Ik denk er wel veel aan.
Ja, er komt ook een hoop bekijken. Bijvoorbeeld op fiscaal gebied. Werkgevers willen weten waar ze rekening mee moeten houden.
Bij de workation is dan de vraag, ja, hebben we dan fiscale verplichting of lopen we risico's?
En wat is jouw antwoord dan?
Dat hangt ervan af.
Werkverkenners.
Het klinkt hartstikke leuk, hè? Een workation. Maar wat is het nou precies? Het is iets anders dan wat digitale nomaden doen. En het is ook niet gewoon een zakenreis. Mijn eerste gast begon aan workations om de donkere dagen te ontvluchten.
Ik ben Christian Pol, mede-eigenaar van online marketingbureau Brandfirm en de marketplace specialist Channel Mojo.
Ja, en jij zit hier omdat jullie een interessant workation beleid hebben.
Ja, zeker. Daar zijn we redelijk ervaringsdeskundig in.
Vertel.
Nou, het is denk ik 9 jaar geleden dat september om de hoek kwam kijken. En mijn compagnon Daan zei, ja, ik heb helemaal geen zin in de donkere maanden. Wat gaan we daar aan doen? Waarop die opperde, ik ga naar Bali en wie mee wil, gaat mee.
Ja.
En zo geschiedde, er gingen best wel wat mensen mee.
Hoeveel mensen waren dat?
Ik denk dat we toen met z'n 11 waren.
Oké, en hoe lang zijn jullie toen gebleven?
Toen zijn we een maandje gebleven.
Mm-hmm.
En het was een redelijk naïeve onderneming. Niemand van ons was Bali geweest. We gingen gewoon.
Oké, en?
Waanzinnig.
Ja, want?
Nou, het heeft een aantal componenten. Allereerst, wat sowieso al heel fijn was, we waren natuurlijk al een hecht team. Anders denk ik niet dat veel mensen zich aan zullen melden. Maar dat wordt natuurlijk een heel stuk hechter als je met z'n allen in een villa zit, met elkaar gaat werken en leven. Verder, wat wij merkten, wij gaan naar Zuidoost-Azië. Dan loop je ongeveer 7 uur voor op Nederland. En dat betekent dat je in de ochtend alle ruimte hebt om leuke dingen te ondernemen, te gaan surfen of sporten of wat je ook wil. En richting de middag ga je aan de slag en dan loop je nog steeds een beetje voor op Nederland. Waardoor je eigenlijk heel veel tijd hebt om super kwalitatief werk te leveren. En dat is erg fijn.
Ja, maar als Nederland nog aan het doorwerken is, dan moeten jullie onderhand wel of aan de borrel of naar bed.
Ja, zeker, zeker. En welke van de twee het wordt, dat verschilt.
Ja.
Ik moet zeggen dat het iets vaker borrel is dan in Nederland. Maar je houdt natuurlijk rekening in de planning met calls. Inderdaad, dat je voorloopt. Dus meestal werken we wel tot relatief diep in de avond. Dus tot een uurtje of 10, soms 11. En ja, dan moeten de laatste calls wel afgerond zijn. Want anders wordt het wel erg laat.
Ja, ja. En dat 9 jaar geleden begonnen. Dus ver voor corona nog.
Ja.
En dat zetten jullie nu tot nu toe nog door?
Ja, 1 jaar kon dus echt niet. En er was een heel interessant jaar. Toen kon het net wel, net niet. Hebben we toch een villa in Thailand geboekt. En dat viel toevallig goed op zijn plek. Dat de lockdowns net waren afgelopen en dat we toch konden gaan. Maar dat was al een hele spannende periode. Het was ook ja, dat je echt nog in een COVID-hotel moest bij aankomst. En ook een collega die inderdaad daar wat langer heeft moeten zitten vanwege positieve test. Dus ja, je maakt van alles mee. Allerlei scenario's waar je normaal geen rekening mee houdt.
En hoeveel mensen gaan er nu gemiddeld ongeveer mee?
Ik vermoed dat er dit jaar tussen de 45 en 50 man zijn gegaan.
Van de hoeveel mensen die er bij jullie werken?
Was ongeveer 60.
Oké, okay, dus 54 gaat wel mee eigenlijk.
Ja, ja zeker. Wow. Grote deelname nu. We hebben ook nog wel een relatief jong team. Ik denk dat het bijdraagt.
Mm-hmm.
Maar wat leuk is ja, een van de aspecten waarom mensen soms niet meegaan, dat zijn toch wel levensveranderende gebeurtenissen. Nieuw huis, verbouwing, kinderen die om de hoek komen kijken. En dan zie je dat het vaak een aantal jaar afneemt. En dan daarna begint toch wel weer echt te kriebelen. En dan zie je dat ze thuis toch weten te regelen om toch te kunnen gaan.
Ja, en waar ga je nog steeds naar Bali of ga je er elders ook?
Nou, we zijn dus inderdaad herhaaldelijk op Bali geweest. 1 keertje in Thailand. En dit jaar zitten we sowieso zowel op Bali als op de Filipijnen.
Mm-hmm.
En de reden daarvoor is, ja, wij willen het wel tot een overzichtelijke periode beperken dat wij het faciliteren. En er was gewoon niet voldoende ruimte om binnen 3 maanden weer de villa te sluiten.
Ja, ja.
Dus nu hebben we het gespreid over 2 locaties.
Okay. En wat betalen jullie allemaal als werkgever en wat betalen de werknemers zelf?
Ja, wij zorgen dat er op locatie een goed gevulde koelkast is. en betalen de accommodatie. Mm-hmm. De werknemers zelf betalen de reis er naartoe en natuurlijk allerlei tripjes die ze daar willen ondernemen.
Ja, ja. Oké, okay, maar jullie huren echt de villa zelf?
Ja, wij huren de villa. Ja. En om dat in perspectief te stellen, accommodaties, zeker voor langere perioden in laag seizoen Zuidoost-Azië, dat is nog redelijk overzichtelijk.
Wat zijn de resultaten ervan?
Ja, het is dus heel leuk om daarover te spreken, juist ook omdat we relatief naïef zijn begonnen. Mm-hmm. Dus het is allemaal ons overkomen en dat vind ik heel erg gaaf. En wat wij eigenlijk herhaaldelijk merken is dat het werk aan zich wordt super effectief uitgevoerd. En dat komt echt omdat je in een bubbeltje zit met je collega's, best wel op werk gefocust en de scheiding lijkt absoluter te zijn. Of je bent vrij op vakantie of je bent aan het werk en in beide word je niet gestoord. En dat is heel erg fijn.
Maar het lijkt mij juist vooral een hele rare vermengeling van werk en vakantie. Want je zit op een vakantieoord, je gaat 's ochtends surfen en dan 's middags weer werken. Maar jij zegt, er is juist een enorme scheiding. Dat snap ik dan niet.
Ja, voor mij persoonlijk, en dat merk ik ook bij collega's, is er alsof een soort knop omgaat. Dus 's ochtends ben je vrij, ga je toffe dingen doen, ben je echt op vakantie, heb je echt dat gevoel. En als je aan het werk gaat, dan is niets anders dat je stoort. Je hoeft niet aan thuis te denken, aan schoonmaken, aan boodschappen doen, aan hoe laat je naar huis gaat. Dus je bent echt gewoon volledig gefocust aan het werk.
Ja, het voelt een beetje als een nacht doorwerken met pizza's en dan rammen.
Die vibe is een hele mooie omschrijving. Zeker ook, we richten ook een werkplekje in de villa en dan zitten we allemaal achter onze laptop. En het heeft inderdaad die sfeer van, hey, we gaan nu weer even wat neerzetten.
Ja, ja.
En daarna zijn we ook weer echt vrij.
Ja, ja.
En die combinatie is super gaaf.
Ja.
Natuurlijk, als je kijkt naar het team, dat groeit natuurlijk dichter naar elkaar toe. Je zit ook op elkaars lip, je leert elkaar veel beter kennen. Je ziet elkaar 's ochtends in de onderbroek en 's avonds in de kroeg. Dus het is gewoon een hele hechte relatie die daaruit voortkomt. En natuurlijk in verschillende maten, ook in hoeverre je ervoor open staat. Want we bieden ook, denk ik, voldoende vrijheden. Maar dat is heel erg leuk om te merken. En allerlaatste, en dat vind ik de meest fundamentele, is ik denk dat het remote werken ervoor heeft gezorgd dat wij vrijheid hebben kunnen verankeren in de organisatie. Wij zijn collega's steeds meer gaan vertrouwen, steeds meer vrijheid geboden, wat beantwoord wordt met vertrouwen. En dat is nu hoe de hele operatie werkt. En dat vind ik onwijs fijn.
En is er eigenlijk ook al een wetenschappelijke definitie van de workation mogelijk?
Mijn naam is Maartje Roelofsen. Ik ben onderzoeker aan Wageningen University and Research. En in de meest brede zin heeft mijn onderzoek zich in de afgelopen jaren gericht op de samensmelting van werk en privé en de rol die toerisme hierin speelt. Ik heb bijvoorbeeld onderzocht hoe mensen hun woning en hun dagelijks leven een vorm van inkomen hebben gemaakt, voornamelijk via het platform Airbnb. En daarbij keek ik voornamelijk naar de vervaging van de zogenaamde grenzen tussen thuis en werk en hoe aanbieders van accommodatie omgingen met de aanwezigheid van gasten in het privédomein.
Even het fenomeen, hè? Dus de workation. Als we daar een beschrijving op moeten plakken, wat zou dat dan zijn volgens jou?
Toen ik de uitnodiging kreeg voor dit interview, ben ik eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Heb in de toeristische literatuur gaan kijken, want als fenomeen lijken workations nog geen grote of populaire vorm van reizen te zijn op het moment. Maar ze lijken wel op andere bestaande vormen van reizen die gerelateerd zijn aan werk, zoals digital nomadism, maar dan in een ander jasje. Een workation of een werkvakantie lijkt wel wat unieke kenmerken te hebben, als ik het zo zie. En het breekt echt met het traditionele idee van een vakantie.
Ja, dus kortom, het is eigenlijk niet echt een vakantie, toch? Dus zo mag ik het wel stellen. Want je wordt, tenminste in de traditionele zin van het woord, want in principe word je op een vakantie niet echt onderbroken.
Nee, dat klopt. Ja, je gaat namelijk met of zonder je collega's elders je werk uitvoeren. Een aantal dagen, weken of misschien zelfs langer. En in die zin zijn workations denk ik ook anders dan digital nomadism, waarbij voornamelijk ZZP'ers en freelancers langere tijd in het buitenland verblijven. Maar het lijkt erop dat de uitbraak van de pandemie met name een omslagpunt is geweest voor de ontwikkeling van workations. Bedrijven zagen dat sommige vormen van werk ook uitgevoerd konden worden op afstand. Mm-hmm. En reisorganisaties en platformen zoals Airbnb zijn hier echt tijdens de coronacrisis al op ingesprongen. In de zin dat zij accommodaties voor langere termijn gingen aanbieden.
Ja.
En die accommodaties waren dan voorzien van faciliteiten. Zoals goed werkend internet of een ergonomische werkplek. Zodat men op bestemming door kon gaan met werken. En in sommige landen, zoals Indonesië, zijn ministeries van toerisme dan ook samenwerkingen aangegaan met dit soort bedrijven. Hebben bepaalde visums ontwikkeld waarmee men op plekken als Bali gedurende langere tijd belastingvrij kon werken bijvoorbeeld.
Ja. En het is interessant, jij zegt, we zien het al wel gebeuren, maar in de wetenschappelijke literatuur hebben we er nog niet zo heel veel aandacht voor. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Maar het relateert heel erg aan andere vormen van werkvakanties. Hè. En daar is een enorme literatuur over. Digital nomadism is een erg hot topic momenteel, waar die vervaging tussen werk en vrije tijd en vakanties heel erg wordt besproken.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, in de wetenschappelijke literatuur moeten workations echt nog wel uitgelicht worden. Ja.
Is het erg dat privé en werk vermengt?
Privé en werk vermengt zich vaak, ook zonder deze vakanties. Mensen gaan soms door met werk in hun hoofd of in de praktijk als zij thuis zijn. Maar als er een bepaalde strategie achter zit om dit soort grenzen te vervagen, dan moet je denken, draagt dat bij aan het welzijn van de werknemer?
Mm-hmm.
Er kan een soort semi-permanente werkcultuur gecreëerd worden, waarbij het eigenlijk steeds moeilijker is om je geestelijk en te fysiek te ontkoppelen van werk. En daarnaast denk ik, workations, misschien op het eerste gezicht, lijken ze een enorme aantrekkelijke manier om werk uit te voeren. Maar het leven bestaat niet altijd uit werk. En naast de reguliere werktijden bestaat er ook werk, wellicht onbetaald, wat ook uitgevoerd moet worden. En dan denk ik aan zorg voor de kinderen. En voor dit soort mensen zijn workations misschien ook niet meteen een goede optie.
En als je nou als werkgever aan de slag wil met dit fenomeen, dan weet mijn laatste gast wat daar juridisch en fiscaal zoal bij komt kijken.
Mijn naam is Rianne van Halem. Ik werk bij EY in het Global Mobility Team. En wij doen alle fiscale kanten van werknemers zodra ze een grens overgaan.
Ah, en is dat dan voor de mensen van EY of ook voor klanten?
Met name voor klanten.
Ja. Ah ja, ja. En er gaan natuurlijk veel expats de grens over en dat soort dingen. Jij hebt ook twee petten op, hè? Je bent en doet tax advisory en knowledge management, begrijp ik. Vertel.
Ja, klopt. En dat vind ik zelf een hele leuke combinatie. Het combineren van het gewoon adviseren van klanten en daarbij ook alle ontwikkelingen in de gaten houden voor het team en ook voor onze klanten.
Ja. Is dit nou iets, dit fenomeen, die workations? Heb je klanten die hier al over aankloppen of zie je nog niet zo heel veel gebeuren?
Ja, zeker. Dit is wel iets wat wij voor onze klanten bespreken en soms ook onderzoeken.
Mm-hmm. En waar gaat het dan precies over?
Ja, als je bij een belastingadviseur komt, dan gaat het toch wel over fiscale kanten van, je vraag. Dus over remote werken of de workation. Ja, we gaan dan met de klant kijken van wat wil je en maar waar liggen je risico's en waar ga je de balans zoeken.
Ja, jij krijgt wel veel vragen hierover, maar dat gaat dan niet alleen maar over workations, kan ik me zo voorstellen.
Nee, ja, we krijgen van allerlei vragen over grensoverschrijdend, of dat is een verkeerd woord, maar internationaal werken. En een onderdeel daarvan is de workation, maar zeker niet alleen. Wat we ook heel vaak zien is meer het hybride werken. Dus je woont in het ene land en je werkgever zit in het andere land. En natuurlijk de expats, de reguliere expats of de mensen die in meerdere landen een functie hebben.
Ja. Is het nou dat wij tijdens de pandemie meer los zijn gekomen van, ik moet op één bepaalde plek mijn werk doen?
Ja, zeker.
Ja,
ja, dat zien we wel. Ik denk dat iedereen dat ook met een kantoorbaan dan natuurlijk dat herkent. We waren altijd gewend om naar kantoor te gaan en in de coronaperiode mochten we niet meer naar kantoor. En toen merkten we van, eigenlijk kunnen we best wel veel vanuit huis.
Ja, dus kortom, dat heeft het wel getriggerd.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Die corona-experimenten, zeg maar. Ja, en bedrijven, staan ze er over het algemeen welwillend tegenover dat mensen inderdaad anywhere, anyhow, gewoon hun werk kunnen doen?
Nou ja, er zijn een aantal overwegingen. En dat heeft natuurlijk sociale aspecten. Hè, want het heeft ook zo zijn voordelen om als team bij elkaar te zijn. Maar als we dan naar de fiscale kant kijken, hebben veel werkgevers wat dat betreft het beleid van, we willen wel tot op zekere hoogte meegaan, als het voor ons maar geen negatieve consequenties heeft.
Ja, ja.
En daar ligt heel vaak de overweging.
Ja. Ja. Wat zijn de argumenten voor die bedrijven om er in ieder geval aan te denken?
Om een aantrekkelijk werkgever te zijn. Ook werkgevers zien in de media best wel daar natuurlijk aandacht voor, wordt mee geadverteerd. En nou ja, er is in bepaalde beroepsgroepen best wel krapte op de arbeidsmarkt. Dus ja, je wil een aantrekkelijke werkgever zijn om toch het talent binnen te halen of te behouden.
Ja, dus dan is dat, weet je wat, we gooien er een workation in.
Ja, weet je, dan mag dat bij ons en dan zijn we een leuke werkgever.
Ja, maar mag het eigenlijk bij EY, vroeg ik me af?
Ja, wij mogen 20 dagen per jaar op workation.
Oké, en heb je het wel eens gebruik van gemaakt?
Nee, ik niet.
En waarom niet?
Nou ja, ik heb kinderen, dus ik ben gebonden aan de schoolvakanties.
Oh ja, ja. Maar dat geeft ook meteen weer de beperktheid eigenlijk van workations aan. Want mensen hebben natuurlijk heel veel verantwoordelijkheden ook buiten het werk, toch?
Ja, ja. Maar goed, er zijn natuurlijk grote groepen. Misschien mensen die nog geen kinderen hebben of
de deur uit
zijn. Ja. Ja, precies. Waarvoor het heel interessant kan zijn.
Zou het voor jou iets zijn als je thuis geen verplichtingen had?
Nou, ik ga naar het buitenland voor vakantie, dus dan laat ik mijn laptop lekker thuis.
Ja, ja. Maar. Het is voor jou, zou het iets te veel een vermenging zijn, als ik het zo hoor.
Ja.
Weet je eigenlijk waar die workations, waar mensen dat willen houden? Ik hoor Bali, Kaapstad, maar misschien ook wel Europa. Hoor jij daar iets van klanten of niet?
Waar mensen naartoe willen, dat is met name lekker warm en zonnig.
Mm-hmm.
Maar wat vaak mag, is binnen Europa of een land waar je dan zelf een paspoort van houdt. En dat heeft eigenlijk weer alles te maken met dat je anders een werkvergunning misschien wel nodig hebt.
Ook als je maar heel kort eventjes gewoon een paar dagen de laptop openklapt in Kaapstad, laat ik maar eens even zo zeggen.
Ja, nou officieel wel vaak. Ja? Ja.
Oh,
ja.
Want?
Je werkt daar.
Maar voor een Nederlands bedrijf, en ach ja, dat kan er toch wel even tussendoor. Maar eigenlijk zou dan, als de Zuid-Afrikaanse Belastingdienst meekijkt, kunnen zeggen, ja, maar wacht even, dan moet je hier ook loonbelasting betalen.
Oh, dit is met name dan immigratie.
Mm-hmm.
Dus een werkvergunning hebben, dan gaat. Stel je aan de grens of op vliegveld kom je binnen en je vertelt daar, ik heb mijn laptop meegenomen, want ik ga lekker een weekje werken. Dan zouden ze kunnen zeggen, dat mag niet. Natuurlijk is dat voor ieder land verschillend, maar de meeste landen zeggen, nou, dan heb je wel vergunning nodig. Ja.
Waarom is dat eigenlijk?
Ja, dat hebben landen zo.
Hebben ze ooit zo bedacht?
Ja, nou ja, de bescherming van de arbeidsmarkt is dat in Nederland mag ook niet iedereen zomaar komen werken.
Nee, precies, ja. En daar maken ze geen onderscheid tussen, ja, maar je werkt remote voor de economie van een ander. Dat maakt ze dan niet uit, zeg maar.
Nee, de meeste landen zeggen dan wel dat je dan ook een vergunning nodig hebt. Ja. Maar in Europa natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Waarvoor Europa voor veel bedrijven dan een toegestaan gebied is.
Straks de vraag wat de impact is van een workation voor de medewerker en het werk, maar ook voor het milieu en de lokale bevolking. Maar nu eerst werk voor iemand met vredige groene vingers.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer, ja, wel een leuke. Een functie van allround hovenier bij het Vredespaleis. Je weet wel, dat mooie gebouw waar het internationale strafhof is gevestigd in Den Haag. Ja, wil jij tussen de bloemen en de planten staan in een van Nederlands mooiste tuinen? Dan kan dat. Moet je wel een beetje groene vingers hebben. Eens even bellen met Mark van IJzendoorn, want die schijnt de coördinator tuinbeheer te zijn. Even kijken, heb ik zijn nummer? Ja, dat is zijn nummer. Heb ik. Hier komt hij.
Met Mark van IJzendoorn.
Dag Mark, met Rens de Jong van BNR.
Rens, goedemiddag.
Ik bel voor die vacature van hovenier bij het Vredespaleis.
Ja.
Ben jij zelf eigenlijk, heb je groene vingers of niet?
Jazeker.
Ja. Wat maakt het nou extra mooi als je bij zo'n prachtig paleis de hovenier bent?
Ja, nou ja, ik denk dat het aan de ene kant heeft te maken met het soort tuin wat we hebben. Dat is een historische tuin, een monumentale tuin, met eigenlijk alle ingrediënten die je als rechtgeaard hovenier graag wilt zien. We hebben gazons, we hebben vijvers, heesters, plantenborders, kuipen. We hebben een kas waar we de kuipen in laten overwinteren, een soort orangerie.
Oh ja.
Een rosarium hebben we net weer de rozen in geplant. Ja, weet je, de diversiteit aan werkzaamheden en ja, ook wel de schaal. De tuin is 6 hectare groot, dus dat is best flink.
Ja, moet je dan ook extra goed zijn? Ik zit even te denken, de hovenier bij Versailles, die kan natuurlijk wel meer dan de hovenier die ik in mijn achtertuin heb.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel zo dat de hovenier die jij in de achtertuin hebt, die moet meters maken. En die komt op de afgesproken tijd en datum. En die gaat ook op de afgesproken tijd en datum weer weg.
Ja.
Dan moet het klaar zijn. Ja, wij hebben natuurlijk een tuin in onderhoud die al dik een eeuw bestaat.
Oh ja.
Waardoor we aan de ene kant natuurlijk ja, de kwaliteit van wat we doen, ook omdat je in een Palestijn bent, moet gewoon top zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant is het niet zo dat dat nou in je vaardigheden heel veel verschilt, maar wel in de manier van uitvoering, namelijk dat het gewoon goed moet.
Ja, ik snap het. En je bent, dat is denk ik wel leuk, je ziet die tuin door alle seizoenen heen. Kan ik me zo voorstellen, ja. Toch? Je ziet, je vergroeit een beetje met je tuin.
Dat is zeker. En dat geldt eigenlijk voor alle hoveniers die hier in dienst zijn. Het is eigenlijk gewoon hun tuin.
Ja.
Zo voelt dat. En dan is natuurlijk ook de context, hè, een paleis met een historie van meer dan een eeuw. We hebben vrij veel informatie over de oorspronkelijke tuinaanleg. En daar vindt ook iedereen het leuk om zich daarin te verdiepen. En ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke taak van de hovenier hier.
Ja.
Om die tuin te conserveren.
Ja.
Want dat is eigenlijk voor een groot deel wat we doen. We proberen zoveel mogelijk de tuin ja, in ere te houden. Zoals die in 1913 door Thomas Mawson, de toenmalige tuinarchitect, is aangelegd.
Zeg, zijn er eigenlijk veel, ik ben er zelf nog nooit geweest, moet het tot mijn spijt bekennen. Zijn er veel toeristen die daar rondlopen of is er wel rustig, zeg maar?
Nee, het is niet publiekelijk toegankelijk.
Oh.
Omdat er twee internationale gerechtshoven in het paleis gehuisvest zijn. En dat maakt dat er ook best gevoelige zaken spelen die ervoor zorgen dat er vrij strenge beveiliging is om toegang te krijgen tot de tuin in het paleis.
Ja, ja.
Maar wat we wel doen is, in het seizoen houden we tuintours.
Laatste vraag, dat is natuurlijk allemaal wel gevoelig. Maar moet er een verklaring rondom goed gedrag zijn? Of word je nog gescreend of wat dan ook?
Ja, ja. Okay. De VOG wordt aangenomen. Die moet de VOG inleveren.
Ja. Ja. Goed, Mark, ik hoop dat er veel mensen op je afkomen.
Dat hoop ik ook.
En geniet van de tuin, hè?
Ga ik doen.
Rens de Jong.
Goed, wel een verklaring omtrent gedrag nodig dus. Maar dan kun je aan de slag in een van de mooiste tuinen van Nederland. Terug naar de themavraag. En die gaat over workations. We hebben er inmiddels een vrij duidelijk beeld van. Maar wat is de impact ervan? In positieve en in negatieve zin. Om daarachter te komen begon ik met de vraag aan Christian Pol van Channel Mojo. Welk probleem hij eigenlijk wil oplossen met de workations met zijn personeel.
Wij zijn 9 jaar geleden hiermee begonnen vanuit een redelijk naïeve instelling.
Mm-hmm.
Gewoon, let's do it. Laten we wat leuks doen.
Ja, precies.
Dus welk probleem beantwoord het? Ja, geen flauw idee.
Nee. Nou ja, misschien wel. Omdat je gewoon, je wil weg uit de regen en je wil talenten. Ik denk dat mensen graag de wereld willen zien.
Ja.
En zich ook realiseren dat ze daarvoor geld moeten hebben. En misschien kunnen twee dingen wel combineren.
Ja, en wat wij met name herkennen is dat we gewoon heel erg blij zijn met wat het ons heeft gegeven. Mm. Dat hadden we nooit verwacht.
Nee.
Dus ik denk dat wanneer we nu door de organisatie heen lopen, dan is het oprecht een cultuur van vrijheid en vertrouwen.
Ja.
Dan gaan mensen heel erg fijn met elkaar om en is het een hechte sfeer.
Ja.
Dat is natuurlijk waanzinnig. Maar ik denk ook niet dat je workations in kan zetten om dat te bewerkstelligen. Ik denk niet dat als je nu een micromanager bent of dat de operatie heel erg stuurt op wat ga je vandaag doen om welke minuut, dat je dan middels een workation een cultuur gaat realiseren van vrijheid en vertrouwen.
Nee.
Dus ik zou met name adviseren er niet transactioneel in te gaan zitten. En als je meer betere collega's aan wilt trekken, ga dan zorgen dat je een interessante organisatie bent om meer betere collega's te faciliteren. Ja. Maar een workation is daarvoor niet de oplossing.
Nee. Het is meer een voorvloeisel uit een cultuur die er al is dan andersom.
Juist. Ja. En dat is echt gaaf om te merken.
Hoe reageren klanten eigenlijk?
Ja, heel positief.
Ja?
Ja. Oh. Het allerleukste is, de meeste klanten komen erachter op het moment dat mijn collega's er zitten. En dan is er soms dat moment van verbazing van, hey, dat dit zo goed werkt, vind ik echt heel gaaf. En vervolgens is business as usual.
Ja. Ze hebben niet een soort... ik heb ook wel eens gehad... Ik heb ook collega's die veel op Ibiza werken.
Mm-hmm.
En dan zie je af en toe nog wat strandbeelden op de achtergrond, dat mensen een beetje jaloers reageren.
Nee, ik denk dat onze klanten en wederzijds, dat we elkaar heel veel gunnen.
Ja.
En daarnaast, mijn collega's zitten niet... Dat is misschien het beeld wat je erbij hebt. Maar ze zitten niet meteen sinds zand op de strandstoel af en toe een mailtje te tikken. Het is gewoon hard werken in een ruimte die daarvoor in is gericht. Dus ik denk wel dat hoe professioneel het overkomt, dat niet zal leiden tot jaloezie of
vraagtekens. Nou, ze zitten daar maar een beetje te klooien.
Nee, en, inderdaad. En we hebben zulke goede collega's die kunnen mega goed omgaan met die verantwoordelijkheden.
Ja. Het is natuurlijk niet een hele milieuvriendelijke exercitie dit. 4/5 van het personeel overvliegen. Well, no judgment here. Maar zo kunnen we het niet uitleggen, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat doe je daar dan mee?
Nou, allereerst, dat vind ik een basic. We compenseren de CO2-uitstoot met een door milieuorganisatie aangedragen compensatieprogramma. Daarmee doe je het niet teniet.
Nee.
En het is ook evident dat door het mogelijk te maken stimuleer je vliegbewegingen en dat is gewoon slecht voor het milieu. Mm-hmm. Wat ik wel ervaar is, en ik weet niet of dit een spectrum is, en hier zit bij mij wellicht veel twijfel, is dat wel besteden vliegreizen zijn. Collega's spenderen daar gemiddeld een maand en sommigen tot 3 maanden. Het is niet dat we een weekje op en neer vliegen. Mm-hmm. Het is niet dat het even een korte vakantie is of een weekend skiën. En ik wil niet het een beter achter dan het ander, want uiteindelijk is wellicht de status op dit moment dat we er helemaal mee moeten stoppen. Maar ik kan mezelf daarvoor wel nog recht in de spiegel aankijken, omdat ik gewoon herken dat er echt significante tijd wordt besteed. En dat het ook best wel waardevolle tijd is zoals het wordt ervaren.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, we gaan lekker in Zuid-Frankrijk zitten. Is het ook 24 graden. Is ook niet al te duur soms als je in laagseizoen gaat zitten. En dan kunnen we met de trein. Je kijkt me aan als we... Nee, ik wil helemaal niet naar Zuid-Frankrijk. Zo kijk je.
Ja, ik wil helemaal niet naar Zuid-Frankrijk. Ja. Nee, er zijn 1001 manieren waarop dit milieubewust zou kunnen tot en met niet.
Ja.
De huidige invulling met de compensatie, daar kan ik zeker nog mee leven. Het is wel iets waar ik relatief veel aan denk.
Ja. Wat ik me ook afvraag is, want je hebt een redelijk jonge populatie op het werk, ja, toch niet?
Klopt.
Hoe gaan er mensen mee om die kinderen hebben?
Nou, tweeledig. In de echt jonge fase vinden ze het met name heel erg leuk om toe te kijken.
Ja.
Dus als je een pasgeboren baby hebt, dan ga je niet een maand op reis. Maar zodra de kinderen wat ouder worden, herken ik toch dat die behoefte weer start. En dat ze toch ook gewoon willen gaan.
Ja. Dus, Oké, maar dan laten ze zeg maar de zorg voor de kinderen een maand aan de partner over.
Nou, wat meestal gebeurt is dat ze dan dus een verdeling maken. Dan gaan ze een paar weken werken en vervolgens een paar weken op vakantie en dan al niet met het gezin. En je hebt dus collega's die spenderen dan 1,5 maand, 2 maanden. Waarvan een significant gedeelte met gezin. En dat is echt heel erg gaaf om te zien.
Ja, maar die komen niet in het huis wonen, neem ik aan.
Die komen niet in het huis wonen. Nee. De huis is exclusief voor collega's.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel leuke scenario's. Want op een gegeven moment moet je bedenken, hey, er komt een vriendin over. Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Dus dat is inmiddels wel dichtgetimmerd. Het huis is exclusief voor collega's.
Okay.
En familie, vrienden, partners mogen dan ergens anders op vakantie.
Ja. Is het een magneet voor talent?
Nou, ik zou zeggen, allereerst, het is een magneet voor sollicitanten. Niet per se een magneet voor talent.
Oh ja.
En dat is natuurlijk best een verschil. Kijk, wij zijn inmiddels een gevestigd bureau. We bestaan al langer dan 10 jaar. En we zijn vaak niet de eerste werkgever van een collega. Dus collega's die bij ons komen werken, die willen echt de volgende stap. Die willen verdieping in hun werk en die willen kwaliteit leveren. En die komen dus af op het type werk en op de kwaliteit van brandfirm. En niet per se op een tussen haakjes gimmick als workation.
Hmm. Hou je ze wel langer vast?
Ik denk dat het geheel van brandfirm mensen lang vasthoudt. We hebben een minimaal verloop. Ik geloof dat er in de afgelopen 20 maanden 1 collega is weggegaan. Hmm. Maar dat is een totaal package. Hmm. En dat is gewoon heel fijn. Klanten merken dat denk ik ook.
Ja. En je zet het niet in bij de vacature bijvoorbeeld? Workation is mogelijk. We vliegen iedere september naar de Filipijnen.
Nu moet ik wel oppassen, want ik denk wel dat het vermeld wordt. En we vermelden het uiteraard ook op de website, want we zijn best wel trots op de cultuur die we hebben. Maar het is zeker geen, voor ons is het idealiter geen manier om mensen aan te trekken.
Onderzoeker Maartje Roelofs, zo hoorde je eerder al zeggen, dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat je van workations creatiever en of productiever wordt. En in het algemeen twijfelt ze wel over het nut en de noodzaak van zo'n workation.
De kanttekening die ik erbij zet is met name, kunnen we ter plaatse hier in Nederland werken aan de structurele problemen waar deze vakanties dan zogenaamd een oplossing voor zijn. Mm-hmm. En wat zijn nou echt de structurele problemen die ervoor zorgen dat je zo'n reis moet ondernemen? Kunnen we gebrek aan creativiteit of motivatie niet in Nederland adresseren? Is het doel van het werk misschien het probleem? En ook issues zoals teambuilding, kunnen die activiteiten niet dichter bij huis worden uitgevoerd? Waarom moeten we daarvoor een vliegtuig nemen naar Zuid-Afrika of Bali?
Ja. Als argumenten halen we er dan bij, het is goed voor de teambuilding en creativiteit. Maar uiteindelijk zeggen we gewoon, we willen gewoon die landen bezoeken en het moet niet te veel vakantiedagen kosten. Volgens mij is dat het eerlijke verhaal, toch?
Ik vraag me af, en dat zou eigenlijk nog onderzocht moeten worden, of de vakantie in die zin het doel nog voorbij gaat in dat je op zo'n reis met je collega's, werk georiënteerd, targets georiënteerd, echt kunt ontkoppelen van je werk, kun je dan echt ontspannen? En wanneer doe je dat dan? Wat zijn de reguliere werktijden op zo'n vakantie? En wanneer zijn het de tijden voor ontspanning? En wat brengt dat je nog? Ja.
Je hebt onderzoek gedaan naar de vermenging van privé en werk en ook wel volgens mij de impact van dat soort platforms als Airbnb. Wat is eigenlijk de impact van, laten we zeggen, wat breder trekken, digital nomads op landen waar we graag heen gaan of eilanden waar we graag heen gaan, bijvoorbeeld Bali, et cetera. Noem eens één ding dat positief kan zijn voor de bewoners, de originele bewoners, als er veel workation digital nomads komen in het gebied.
Nou, een positieve impact over het algemeen genomen van toerisme. En daarbij maak ik even weinig onderscheid tussen welke vorm van toerisme dan ook, is toch wel de werkverschaffing. Toerisme is een belangrijke vorm van inkomsten voor mensen in de wereld en op heel veel toeristische bestemmingen. En het vormt een groot percentage van de mondiale beroepsbevolking, de mensen die werken in deze sector.
Kortom, als er toeristen heen komen, gaan er mensen in de lokale bevolking ook weer meer aan het werk. Dat is eigenlijk het hele punt. En dan een negatief punt. Wat zien we daar?
Ja, het voornaamste negatieve punt. Dan kijk ik naar digital nomadism en toeristen die toch voor wat langere tijd op een plek blijven, is denk ik de impact die het heeft op het woningaanbod. Airbnb en soortgelijke platformen die bieden particuliere woningen aan toeristen en ook werktoeristen. Die worden meestal gezien als boosdoeners. Het onttrekt namelijk particuliere woningen aan het woningaanbod waar bewoners dan normaal gesproken aanspraak op kunnen maken. Ja. En met name jonge bewoners.
Ja, precies. En ik las een keer een heel verhaal in het Parool. Dat ging eigenlijk over gentrificatie op dat soort locaties door toeristen die inderdaad ook digital nomad zijn geworden. En opeens zijn de havermelk cappuccino's 3 keer zo duur geworden omdat zij er zo vaak zitten. Terwijl dan de lokale bevolking eigenlijk het niet meer kan drinken.
Dat is inderdaad in toeristische bestemmingen die veel bevraagd zijn. Het wordt voor inwoners steeds moeilijker in die zin om van een publieke ruimte gebruik te maken zoals ze gewend zijn. Winkels, restaurants worden gezien als gericht op de toeristische smaak en niet op wat zij ondervinden als een traditionele lokale eetcultuur bijvoorbeeld. Vaak ook gerund in een taal die ze niet altijd spreken. Ja, en inderdaad, samen met de onttrekking van woningen aan de woningmarkt is het voor hun steeds moeilijker om hun leven op een prettige manier te leven in zo'n bestemming. En soms zijn ze geforceerd om die plekken te verlaten.
Nou ja, precies. Ja, dus waarom moeten we allemaal naar Kaapstad en Bali toe om daar het gevoel van vrijheid te hebben? Als je dat ook in Europa zou kunnen doen.
Ja, en het past ook wel een beetje bij de waarneembare cultuuromslag die plaatsvindt bij bedrijven zelf, als het om mobiliteit en werk gaat. Hè. Als je kijkt naar bedrijven en universiteiten, waaronder ook Wageningen Universiteit, wordt er beleid ontwikkeld op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. En daarbij wordt ook wel gekeken naar het reduceren van CO2-uitstoot die gerelateerd is aan werk en aan mobiliteit. En vliegen voor werk bijvoorbeeld, als dat niet nodig is, wordt het ontmoedigd. Je kunt ook internationale werkvergaderingen uitvoeren via telecommunicatiesoftware of per trein reizen naar Parijs en Frankfurt. Dus je kan je als bedrijf ook afvragen, wil ik me wel associëren met activiteiten die bijvoorbeeld bijdragen aan klimaatveranderingen? Zijn er geen alternatieven?
Met Global Mobility Tech Specialist Rianne van Halen van EY neem ik de praktische en de fiscale regeldingen door.
Eerst moet je kijken, heb ik een werkvergunning nodig? Dat is eigenlijk het belangrijkste, want daar wil je echt geen gedoe mee hebben.
Ja, en dat is dus in de Europese Unie nooit een probleem, begrijp ik.
Nee, als je een paspoort hebt van binnen de EU, dan is dat nooit een probleem.
Oké. En landen daarbuiten? Ik zie Bali, de Filipijnen langskomen, dat soort dingen.
Ja, daar heb je in principe wel een vergunning nodig.
Oké, en is dat makkelijk te krijgen?
Nou, ze hebben bijvoorbeeld, je gaf het voorbeeld Bali, daar hebben ze bijvoorbeeld dan een remote working visum, wat er echt speciaal op gericht is. Ja, dat zal zo zijn redenen hebben om daar een apart visum voor te hebben. Maar ja, je moet wel eventjes door de procedure heen.
Ja, ja. Zijn er andere regels waar je rekening mee moet houden?
Ja, en dat is echt voer voor de fiscalisten, zeg maar. De vraag die wij altijd stellen van, ga je dat heet dan een vaste inrichting vormen van je werkgever. Dus dan krijg je een soort vertegenwoordiging van je werkgever in het buitenland. En heeft jouw werkgever verplichtingen voor loonheffingen? Dus moeten ze bijvoorbeeld loonbelasting of sociale premies inhouden.
En wanneer gaat dat dan in, zeg maar? Wanneer werkt zoiets?
Ja, dat scheelt dus van land tot land. En dat.
En het heeft er met die vaste inrichting te maken.
Ja, vaak. Dus,
en wat is een vaste inrichting? Ja. Is als er een kantoor wordt geopend? Of?
Nou ja, dat is het traditionele beeld. Maar een vertegenwoordiging van de werkgever in een ander land. Ja, zonder dat daar een hele juridische huls omheen zit.
Ja, ja, maar bijvoorbeeld als ik nou als werkgever zeg, ik huur voor 2 maanden een villa op de Filipijnen. Is dat dan al een vaste vertegenwoordiging?
Als de werkgever hem huurt?
Ja.
Ja, dat is alweer risicovol. En het ligt er dan aan, dan moeten we kijken wat gaan de Filipijnen hiervan vinden. Want het is in hun land, dus zij mogen het zeggen, zeg maar. Mm-hmm. Maar juist als de werkgever een ruimte ter beschikking stelt, dan heb je al wel risico.
En dan zou je zomaar loonbelasting moeten gaan betalen in de Filipijnen?
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Oh.
Maar daar heeft geen werkgever zin in.
Nee, nou ja, misschien is het dan wel, als je dat niet meer in Nederland hoeft te betalen, dan scheelt het weer een hoop.
Ja, maar dat is waar. Maar
ik weet niet hoe de loonbelasting in de Filipijnen is geregeld.
Maar doe ik ook niet precies. Maar met name de administratieve lasten eromheen, daar zitten werkgevers niet op te wachten.
Ah ja, dus dat zie je ook niet zo heel veel gebeuren? Of?
Nee.
Oh, grappig zeg.
Waar wij naar kijken is lokaal, hoe wordt dat gewogen? Hè? Hoe duurzaam is het? Dus qua tijd, maar ook qua beschikbaarheid van de ruimte. Heeft de werkgever daar iets over te zeggen? Nou, als de werkgever de villa huurt, ja.
Ja. Maar even kort en goed. Jij zegt, het feit dat de werkgever zo'n villa huurt, heeft al wel wat meer implicaties.
Ja, dat is anders dan als je zelf op een hotelkamer zit en daar je laptop af en toe bij pakt.
Ja, en waarom is dat dan anders?
Ja, omdat het gaat, we worden wel heel in de fiscale details.
Maar nee, weet ik niet. Maar god, ja, deze uitzending gaat hierover. Ja. Jij bent van de tekst, dus ik denk dat het misschien is toch een goede vraag om het aan jou te stellen.
Ja, zeker. Maar dan gaat het gaat heel erg over de beschikkingsmacht van de werkgever. En als een werkgever een villa huurt, ja, dan kun je wel zeggen, de werkgever heeft daar de beschikkingsmacht.
Ja. Zijn er nog andere uitdagingen waar werkgevers tegenaan lopen als ze dus buiten de Europese Unie dit soort praktijken gaan doen?
Nou ja, die vaste inrichting en die eventuele loonheffingen, dat speelt ook binnen de Europese Unie.
Oh ja, dus als je als werkgever in de Europese Unie een ruimte huurt, ik zeg maar gewoon een villa in Frankrijk, en je stuurt je mensen daarheen, komt er dan toch ook wel misschien een loonheffing of wat dan ook kijken?
Ja, dat zou helemaal kunnen.
Oh ja?
Ja.
Want?
Nou ja, zeker als je als werkgever daar een villa huurt en je stuurt daar iedere week een ander heen, ja, dan heb je daar toch wel een soort van permanente basis.
Ja, ja. Oh, en dan moet je dus loonheffing in Frankrijk gaan betalen.
Dat zou kunnen, ja.
Ja. Oké, ik vraag me nog wel af, stel je voor, er gebeurt met een werknemer iets in de Filipijnen of in die villa in Frankrijk of wat dan ook. Dat is toch anders qua verzekeringen dan hier? Of zie ik dat dan verkeerd?
Ja, nee, ja, dat is wel een dingetje. Ja, in principe zullen de mensen gewoon in Nederland sociaal verzekerd blijven. Mm. Dus gewoon de sociale zekerheid, die blijft hier doorlopen. Maar het is wel van belang dat je een goede reisverzekering afsluit.
Is het zo dat je bedrijven concurreren natuurlijk om talent? Dan gaan we dit wel een beetje zo in de advertentie tenminste neerzetten als van, het kan bij ons.
Ja, nou, toch zien wij het niet heel veel. Want waar wij met onze klanten vooral op uitkomen, is dat het, nou, er zijn best wel klanten die workation toestaan, maar best wel beperkt. Dus de 20 dagen zoals wij die bij EY hebben, dat is best wel representatief, zeg maar, wat we ook bij klanten zien.
Ja. Dus mag wel, maar niet te veel.
Precies.
Ja. En waarom is dat eigenlijk?
Nou, omdat je, hoe langer je mag, hoe meer de risico's gaan bestaan op die vaste inrichting. En misschien wel verplichtingen voor de loonbelasting.
Ja. Denk jij dat dit nou permanent wel iets wordt waar we toch ook misschien wel in fiscale adviezen rekening mee moeten houden? Of denk je dit ebt uiteindelijk wel weer weg? Want ja, voor zoveel mensen geldt dit allemaal niet.
Nee, ik denk dat het wel een vast onderdeel van arbeidsvoorwaarden blijft. Mm-hmm. Wat op zich interessant is om aan te kunnen bieden. Maar ik denk ook dat de groep die er daadwerkelijk gebruik van maakt, dat ja, beperkt is. En dat zie ik niet heel snel veranderen.
Goed, zo'n workation kan het individu een boeiende ervaring bieden. En ook als je als team samengaat, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Maar er zijn ook zeker wel wat kanttekeningen te plaatsen. Voor werkgevers, wees je bewust van de risico's en zorg dat je het allemaal goed regelt. En dat geldt natuurlijk ook voor de medewerker zelf, hè? Dat je het goed regelt. En voordat je kiest voor Bali of Thailand als bestemming, denk ook even na over vervuilende vliegkilometers die ermee gemoeid zijn. En of er misschien dichter bij huis ook een leuk, schoner alternatief te vinden valt. En als ik mijn gasten zo beluister, dan kan het heel goed zijn om medewerkers die mogelijkheid te bieden. Maar moet je er als middel om nieuw personeel aan te trekken niet te veel van verwachten.
AI in actie.
We sluiten deze aflevering af met onze rubriek AI in actie. Want ja, we weten dat AI revolutionair is. Maar ja, hoe maakt het ons werk nou echt productiever, beter of creatiever? In deze rubriek geven we je inzicht hoe Werk het Nederland slim gebruik maakt van AI en hoe jij daarvan kan leren. En vandaag krijgen we een tip van Tom van de Wetering. Hij is projectleider AI aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de HKU. Dag Tom.
Goeiedag.
Jij wilde het hebben over 11 Labs. Wat doet dat precies?
Ja, 11 Labs is wel een tool die ik steeds vaker gebruik. Wat je daarmee kan doen is dat je van tekst spraak kan maken. Text-to-speech. Dus dan kun je bijvoorbeeld starten met een geschreven tekst en die omzetten in gesproken audio.
Ja, en waar gebruik jij het voor?
Ik zit aan een kunstacademie. Daar hebben we ook een theateropleiding. Dus daar experimenteren we wel mee. Van, kun je dit ook als theateronderdeel inzetten? Dus kun je een soort virtuele acteurs creëren. Maar in mijn dagelijkse werk zet ik het eigenlijk ook wel heel veel in. Om bijvoorbeeld een gesproken versie te maken van een rapport. In plaats van 30 pagina doorlezen, kun je dan op de fiets gewoon een 5 minuten versie bijvoorbeeld luisteren met de highlights.
Ja. Oh ja.
Dus dat vind ik wel interessante toepassingen.
En heb je dan je eigen stem gekloond of neem je gewoon eentje uit hun library?
Nee, je hebt inderdaad 3 opties. Dus je eigen stem, die is nog steeds niet gekloond. Dus dat moet misschien iemand anders mee doen. Want het is ook nooit leuk om naar jezelf te luisteren. Je kan kiezen uit de bestaande library, maar dat zijn vooral Amerikaanse stemmen. En ik vind er ook wel wat weinig emotie in zitten. Dus wat voor mij het beste werkt en waar ik er nu al zo'n 90 van verzameld heb, zijn stemmen van het internet die je kan klonen. Dus je hebt maar 30 seconden aan audio nodig. Bijvoorbeeld uit een YouTube-video of vanuit een podcast. En die heb je dan al snel tot je beschikking om daar weer iets nieuws van te maken. En dat mag misschien niet allemaal, zeker niet eerst gaan publiceren. Maar voor intern gebruik vind ik dat ook heel prettig om daar bijvoorbeeld weer kennis op een andere manier tot me te nemen.
Dus je hebt gewoon stiekem gewoon Nederlandse presentatoren hun stem genomen en gezegd, nou, weet je, die kan dit rapport wel even samenvatten als ik het maar intern gebruik.
Ja, dus zeker in de experimentfase moet dat misschien nog wel kunnen. En als ik hem echt iets commercieels van zou willen maken, dan loop je tegen allemaal auteursrechten kwesties natuurlijk ook wel aan.
Is het
sowieso nog wel wat weinig duidelijkheid over stemmen, of je dat nou wel mag klonen of niet.
Oh ja,
dus daar moet je rechtspraak zich ook nog een keer over buigen.
Oh ja. Zelfs als het portretrecht, dat je ook het stemrecht hebt. Toch zoiets.
Ja, we hebben stemrecht, maar niet in deze context.
Nee, precies. En is het zo goed dat je er een podcast van kan maken? Want het vraag is natuurlijk, gaan we presentatoren vervangen? Hè? Maar is het zo goed dat je zegt, oh, dat is echt prettig om naar te luisteren?
Ja, ik heb zelf een podcast in de zomer gemaakt om dat eigenlijk uit te gaan proberen. Toen was het ook voor het eerst mogelijk om Nederlandse stemmen te klonen. Dus dat is een podcast van 12 minuten geworden. Dus wel redelijk volwaardig. En dan vonden heel veel mensen dat toch echt nog wel heel erg interessant om naar te luisteren. Maar je merkt nog wel, zeker dat het ook een groep is, maar dat eigenlijk iedereen wel merkt dat het soms nog net niet helemaal klinkt. Dus dat je aparte intonaties hebt of dat het toch misschien wat fijner is als een... Zeker een goede podcast als dat ook echt gewoon nog steeds door mensen gemaakt wordt.
Ik vind jouw toepassing van vat maar een tekst samen in audio. Want ik zit vaak in de auto en denk, ach, ik moet het nog even lezen. Dat vind ik een hele slimme. Dat is de eerste echte toepassing die niet crimineel is, maar wel handig.
Ja, en dan is dus de vraag van hoe ga je dat dan doen? Dus via welk format? En waar ik dan zelf veel mee experimenteer is, zou dit bijvoorbeeld ook in een heel erg flitsend Radio Tour de France verslag kunnen doen?
Oh ja.
Nou, dat blijkt ook heel erg goed te werken. Dus dan wordt gewoon een saaie update over studentenaantallen. Dat wordt dan een beetje gebracht alsof iemand bijna de top van de Alpe d'Huez, zeg maar, bereikt. En dus dan krijgt het ook gelijk een hele andere sfeer. En dan wordt het ook veel leuker om naar te luisteren.
Leuk hoe je hiermee experimenteert. Ik ga meteen weer even inloggen. Kijk ik ook of ik er weer iets leuks eruit kan trekken uit 11 Labs. Tom, dankjewel.
Graag gedaan. En ik ben benieuwd aan jouw creaties dan.
Ik zal je laten weten. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kun je hem op elk moment luisteren. Productie en redactie waren in handen van Nelleke van der Heijden en Cornelis van der Plas. Mijn naam is Rens de Jong. En dit laatste stukje heb ik helemaal niet zelf ingesproken, maar door een stemkloon van mezelf laten doen. Handig toch? Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.